In Genesis 35 waren wij. Nou meen ik dat we het vorige keer gehad hebben over het overlijden van Rachel. In de velden van Efrata. Ik kan die missen, denk ik, want de velden van Efrata zijn bij ons wereldberoemd. Sinds afgelopen kerst. En de kerst daarvoor en wat het maar was. Want daar werd Benjamin geboren. De zoon der smarten, dan wel de zoon van de laatste dagen. Maar daar stierf ook Rachel. En daarmee waren de zonen van Jacob 12. Dat staat letterlijk in vers 22... En, nou ja, daar sluit vervolgens de rest van het hoofdstuk bij aan. En hoofdstuk 36, dat zijn schriftgedeelten. Daar hebt u zelden over horen preken op zondag, denk ik. Want ja, wat moet je ermee? Dat vind ik ook, wat moet je ermee? Maar doe maar. Want ik kan het ook allemaal niet onthouden wat hier staat. Al die figuren die voor het grootste gedeelte slechts hier genoemd worden. En daarna misschien nog een keer in kronieken, maar in hetzelfde verband. Dat wil zeggen in een opsomming. En verder horen wij er in het algemeen niets meer van. Maar het staat wel in de Bijbel. De zonen van Jacob waren 12. En dan worden ze weer opgesomd vanaf vers 23 en samengevat. En niet voor de laatste keer overigens. Maar er staat dan de zonen van Lea waren Ruben, Jacobs eerstgeborene. Ik meen dat we bij die term al eens eerder hebben stilgestaan. Want hij was weliswaar de eerstgeborene, maar dat dan alleen met betrekking tot volstrekt, maar dan ook volstrekt aardse zaken. Want waar het ging om de beloften die God gedaan had aan de vaderen. Met betrekking tot die beloften, daar was hij niet de eerstgeborene. Dat wil zeggen, hij kreeg niet de eerstgeboorte. Dan wel het eerstgeboorterecht, wat dat ook wezen mogen. Want dat ging naar Jozef. En daarover gaat dan hoofdstuk 37. En daarmee de rest van heel dit Bijbelboek eigenlijk. Maar niettemin, als het gaat om die opsommingen in verband met het nageslacht hier op aarde enzovoort. Was hij de eerstgeborene? Ik meen dat ik u dat wel eens voorgelezen heb. Was het niet uit 1 Kronieken 5? Ik weet niet of ik u dat voorgelezen heb, maar. Want in kronieken, de eerste hoofdstukken, vinden we niet anders dan opsommingen. Ja, het is 1 kronieken 5. En in die opsommingen, het is al het vijfde hoofdstuk dan in dat boek. Staat de kinderen van er staat natuurlijk gewoon zonen, hardnekkig vertaald met kinderen in de Statenvertaling. De zonen van Ruben, nu de eerstgeborene van Israël. En dan komt er een heel lang verhaal ertussen, want het gaat pas weer verder in vers 3, maar dat is zo ver weg dat de zin opnieuw begonnen wordt. De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël, vers 3, zijn Chanoch, en Palu. Ik stop altijd met. Hoe heet het? Zie je naar de gaan ze Duitsland overgaat. Hoe heet het aan de andere kant? Noord-Rijn-Westfalen. Falen. Dat komt van Palu. Dat is die naam. Ja, dat zijn Frankische namen. Want de Franken stammen van Ruben, dat kun je al weten, want van Ruben, Nou ja, dat kun je niet al weten, maar van Ruben leren we dat hij het wel erg vrij opvatte allemaal. Van losse zeden was dus dat die man Frank heet. En Frank was. Ja, dat is precies de reden waarom hij ook niet het eerstgeboorterecht meekrijgt. Maar dat staat pas in Genesis 49, de eerste versen. Maar daartussenin, daar staat in, vers 5, in hoofdstuk 5 vers 1... want hij was de eerstgeborene, dat wil zeggen de begoer, hij was de eerstgeborene... maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen van Jozef. Het werd dus toch van hem afgenomen, gegeven aan de zonen van Jozef, even met Manasse, de zoon van Israël. Nog niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Jozef. Jozef blijft gewoon nummer 11 uit het rijtje in het geslachtsregister, zal ik maar zeggen. De 11e zoon van Jacob. En Ruben staat bovenaan. Beginsel van Jacobs kracht, want zo noemt hij dat zelf, enzovoorts. En dan nog maar meteen, want Juda werd machtig onder zijn broederen, namelijk die tot een voorganger was, was uit hem, doch de eerstgeboorte was van Jozef. En dat voorganger, dat slaat op het koningschap, op de troon van Juda, enzovoorts. Ik vind het wel aardig dat er deze dingen in een soort tussenzin staan, zodat zelfs de vertalers het tussen haakjes gezet hebben. Maar het betekent echt wel dat het er staat, dat het zo is. En dat het toch even de moeite waard is om dat alsnog te vermelden. Maar Ruben dus. Uit Lea. Ruben, Jacobs eerstgeborene, lazen wij in Genesis 35 vers 23... Dat zijn in de praktijk inderdaad de Franken. En die noem ik omdat dat een belangrijke categorie is onder de Angelsaksische volkeren, om zo te zeggen. Want vergis u niet, bij Franken denken wij aan Frankrijk. Maar het neemt niet weg dat een groot deel van Duitsland bevolkt wordt door Franken. En ze zijn er trots op, ze laten het je ook onderweg wel weten, enzovoort. Vooral natuurlijk in het zuiden des lands. Dat heet daar ook gewoon Frankenland, enzovoort. Hè. Beieren en hoe het maar heten mag, die staten dan. Ja, de staten. Die zijn Frankisch, want je hebt de West-Franken en je hebt de Oost-Franken, zoals je hebt de West-Goten en de Oost-Goten. Nee, nog meer goten, dat weet ik, maar dat... Doe maar. En dan heb je de Salische Franken en hoe heette die andere ook alweer? Dat is verschil. En de verdeling in die twee rijen, Frankrijk en Duitsland, zoals we dat kennen... Ja, dat stamt uit de kleinzonen, geloof ik. Ik kan nooit zo gauw op... naar boven brengen, precies zat ook weer. Ze stamt uit de kleinzonen, geloof ik, van Karel de Grote, die met z'n drieën het zaakje moesten verdelen, enzovoorts. En vandaar dat Europa verdeeld is in drie stroken. Aan de westkant heb je Frankrijk, en de oostkant heb je tegenwoordig Duitsland is. En daartussenin had je die strook van Lotharingen, die loopt van Lotharius, was dat? Dat loopt van Zwitserland tot in. Tot aan de Terschelling, tot Texel, tot Den Helder, weet ik het. Daar hoort Nederland bij, dat gebied ertussenin. Hebben jullie dat nog? Zo'n drie stroken. En dat gebied ertussenin is altijd of door de Fransen bezet geworden of door de Duitsers. Zoals Nederland bezet is geworden door de Fransen of door de Duitsers. Hebben jullie die nog? Een lange geschiedenis zit erachter. Heb je allemaal op school moeten leren. Dit niet eigenlijk, maar goed. Maar het is Ruben. Dat is Frankrijk. Zo gedraagt Frankrijk zich trouwens ook. Hè. Het wil toch de eerstgeborene zijn. Het wil de lakens uitdelen, maar vindt dan anderen op zijn weg. En dan, nou ja, en verder. Dat Fransen het niet zo nauw nemen met de zeden enzovoort. Dat geldt niet voor alle Fransen. Maar als je minister-president van Frankrijk niet een meerdere gezinnen op nahoudt, dan tel je niet echt mee, hoor. In Engeland moet je dan aftreden. En dan is het... Ja, maar in Frankrijk is dat verplicht. En vandaar dat de Engelsen en de Fransen elkaar ook nog dwars gezeten hebben. Maar goed, ik moet u dat nou allemaal niet vertellen. Dat komt misschien later nog een keer. Maar hier vind je een samenvatting van hoe het nou zit met dat nageslacht. Want daar gaat het toch in Genesis in hoge mate over. Over de vraag, wat is de volgende generatie? En wie is de erfgenaam van Gods beloften vanaf Adam eigenlijk? Hè? Goed. Nou, Ruben was Jacob's eerste geboren, daarna Simeon en Levi en Juda, en Issachar en Zebulon, en de zonen van Rachel, Jozef en Benjamin, en de zonen van Bilha, Rachels dienstmaagd, Dan en Naphtali, en de zonen van Zilpa, Lea's dienstmaagd, Gad en Azer. Deze zijn de zonen, nou staat er weer wel zonen, de zonen van Jacob die hem geboren zijn in Paddan Aram. Dan heb je de die geschiedenis bij elkaar. En u begrijpt dat dit een soort afsluiting is. Of het begin is van de afsluiting. Het begin van het einde of hoe dat maar is. Maar hier wordt het stelletje compleet gesteld. 12. Laatste is er nu ook. Waarna wij komen in vers 27 bij Jacob kwam tot Isaac zijn vader in Mamre te Kiriat Arba, het welk is Hebron, zoals wij weten, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd en Isaac. En de dagen van Isaac waren 100 jaren en 80 jaren, zodat hij nog heel lang geleefd heeft nadat hij de eerstgeboortezegen had uitgesproken over Jacob. En Isaac gaf de geest en stierf. Dat wil zeggen, niet, hij gaf de geest en, oh ja, en hij stierf ook nog. Want het is natuurlijk gewoon hetzelfde. Hè? Hij gaf de geest, namelijk hij stierf. En werd verzameld tot zijn volken. Dat is de soort standaard uitdrukking. Hij werd verzameld tot zijn volken of tot zijn vaderen. Dat u niet denkt dat dat de hemel is, dat denkt men tegenwoordig, hè, dat het hiernamaals de hemel is. Maar dat is niet zo. De hiernamaals is het dodenrijk. Ik zei toch niet dat u en ik dat daar naartoe gaan? Dat zei ik toch niet. Ik zei het hiernamaals, gewoon in deze oude schepping. Dat is het dodenrijk. Dat is niet omhoog, maar naar beneden. Dat is de werking van de zwaartekracht, zeg ik dan altijd maar. Want alles, zelfs als het omhoog gaat, moet het weer terugkomen. Want, hoe is dat? Must come down.
What goes up?
Dat was de tekst, zuster. Dank u wel. That goes up, must come down of go down, enzovoort. Dat is alles hier in de wereld. Je moet er ook blij mee wezen, want... Omhoog kunnen we, en we kunnen het daar ook niet weghalen. Dus wees maar blij dat het naar beneden valt. Dan kun je er tenminste weer bij. Maar toch maar. Maar alles hier gaat naar beneden. Dat is letterlijk waar. Dat is ook overdrachtelijk waar. Iets als evolutieleer is daarom een volstrekt bespottelijke opvatting. Beschouwing, filosofie. Ik gebruik dat woord daar liever ook niet voor. Maar toch maar. Want alles wat goed begint, eindigt beroerd. Dat is een variant op de wet van Murphy. Hè? Alles wat goed begint, eindigt slecht. Zo is het nou eenmaal. Is het nog nieuw? Nee, al niet meer. En het wordt het ook niet meer. Het gaat alleen maar naar beneden. En uiteindelijk verdwijnt het in de aardbodem waaruit het een en ander dan toch genomen is. Heb je dat nog? Er is niks moeilijks aan. Dat is een heel eenvoudige waarheid. En het is inderdaad, Bijbelse waarheid. Zo is dat. Hij werd verzameld tot zijn volken oud en zat vandaag. Had ik u dat al gezegd, dat wat zat betekent? We denken dat je het dan niet meer blieft. Dat je ervan moet kokhalzen of zoiets. Maar dat betekent het woord niet, hè? Als het zat is, dan ben je verzadigd, dan heb je het goed. Het is de goede kant. De lelijke kant is die van dat je niet zat vandaag, maar dat je overlijdt op jonge leeftijd. Heb je dat nog? Dat je wordt weggenomen in het midden van je dagen. Kunt u die uitdrukking? Neem mij niet weg. Ik zat in een psalm ergens. In het midden mijn dagen. Maar zat vandaag, dat wil zeggen dat hij een vol leven gehad heeft. Zo noemen wij dat dan. Hè? Ja. Later gebruikt Jacob dezelfde term, geloof ik ook. Hè? Zat vandaag enzovoorts. Nee, goed. En zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Zodat u ziet dat Esau en Jacob contacten onderhielden. Nou ja, als je heel krap neemt, dan zeg je, nou ja, dat was bij het overlijden van Isaac. Maar toch, hoe dan ook, ze wisten elkaar te vinden. En wat wij noemen de verzoening van Esau en Jacob is dus inderdaad gebleven. En daarover gaat het nu ook verder. Maar het zijn eigenlijk Esau en Jacob, die hier de geschiedenis, althans hun rapport, afsluiten. Want daar komt het in de praktijk natuurlijk op neer. En daarbij hebben we dan aan de ene kant vermelding van het nageslacht van Jacob. Aan de andere kant logischerwijze melding van het nageslacht van Esau. Ook al wordt die lijn in de Bijbel nauwelijks gevolgd. Eigenlijk helemaal niet, want er wordt geen lijn gevolgd vanaf Esau. Er komt af en toe iemand in de geschiedenis bovendrijven. Een Edomiet, maar dan heb je het ook wel mee gehad. Maar zij onderhielden contacten en hoe dat precies was, dat staat er dan ook in de volgende verzen. In de eerste plaats krijgen we een ondertekening en dit zijn de geboorten, u weet wel, Eletoldood enzovoorts. Dit is de geschiedschrijving, dit is het verslag, dit is de geschiedenis van, zoals vermeld, geschreven door Esau. Welke is Edom? Hij ondertekent met twee namen. Esau, Edom, die rode dus. Want Edom is hetzelfde als Adam en het betekent rood. Waarna het volgende gedeelte begint. Maar het is nog steeds Esau. Daar staat namelijk, Esau nam zijn vrouwen uit de dochteren van Kanaan. De Kanaanieten dus. Ada, de dochter van Elon. Dat u niet denkt dat het een Hollandse gravin was of zo. Niet dat u daar verstand van hebt, maar u doet natuurlijk ook wel eens een kruiswoordpuzzel. En daar heeft men dringend behoefte aan woorden van twee letters en drie letters. Dus daar komt Ada nogal eens voor, hè. Hollandse gravin, Ada. Geen idee wie het is. Nee. Maar toch. Ada, de dochter van Elon de Hetiet en Aholibama. Die naam komen we wel later nog een keer tegen. Maar het was niet best, hè. Dat is aanduiding van een van de huizen van Israël. Nou goed. Ahola en Aholibama of zoiets. Aholibama, de dochter van Ana, de dochter van Zibeon de Heviet. En Basma, de dochter van Ismael, zuster van Nebajot. Dat klopt, want de Nebajot kennen wij als de Nabateërs, hè. Van Nebajot stammen de Nabateërs. En als u mij vraagt, de Navajo's. Ja, dat zijn Indianenverhalen, dat klopt. Ja. Navajo's. Ja. Dat weet je toch, dat is een Amerikaanse stam, zogenaamde Indianenstam. Hè. Maar dat zijn Ismaëlieten. Hoe ze daar gekomen zijn? Nou, net als Berenbotje. Varen naar de andere kant. Misschien ook niet. Misschien ook langs de andere kant, via Oost-Europa en dan Azië. De Beringstraat over, dan kom je ook in Amerika. Je kan langs twee kanten hier vandaan, kan je er naartoe. Dus ja, langs welke kant doet er nou niet toe. Maar die mensen moeten toch ergens vandaan gekomen zijn. Ik ga er nou verder niet op in. En Ada, Bada, en Ezo, Edifas, en Basmod, Bada, Reuel, en Aholibama, Bada, Jezus, en Ja, Elam, en Kora. Die zal het maar aan tafel moeten lezen na het eten. Dan gaat de rest van je dag. Wat moet je ermee? Nou ja. Dit zijn de zonen van Ezo die hem geboren zijn in het land Kanaan. En dan komt hij, en Ezo had genomen zijn vrouwen en zijn zonen en zijn dochters, die hij dus wel gehad heeft, maar waarvan er niet één ooit met naam genoemd wordt. Dat hij dochters had, dat staat hier. En daar blijft het bij. Al moet ik meteen zeggen, maar dat kan ook altijd nog betekenen, schoondochters en kleindochters, dus ja. Echt 100% waterdicht is dat allemaal niet, hè? Maar het gaat om zijn familie van zowel de mannelijke als de vrouwelijke kunnen. Want van genderproblemen lees je in de Bijbel verder niks. En al de zielen zijns huizes en zijn vee en al zijn beesten en al zijn bezitting die hij in het land Kanaan geworven had en was vertrokken naar een land van het aangezicht van zijn broeder Jacob. Dat dat dan een ander land is, ja, dat is waar. Dat had er voor mij dus niet tussen hoeven, maar weten wat het betekent. En het komt ons bekend voor, want het is natuurlijk toch het verhaal ook van Abraham en Lot. Er staat hier ook, want er staat, want hun haven was te veel. Hun haven, dat to have, weet je nog in het Engels, bezitting, dat wat je hebt, haven, zeggen wij. Ja. Want hun haven was te veel om samen te wonen en het land hunne vreemdelingschappen, namelijk het land hunne vreemdelingschappen, kon ze niet dragen vanwege hun vee. Ze hadden zoveel vee dat het land voor hen te klein was. En daarom was Ezo weggetrokken, zoals in de tijd Abraham en Lot uiteengingen. Het is uiteindelijk natuurlijk toch gewoon hetzelfde verhaal. Je hebt aan de ene kant de natuurlijke mens en je hebt aan de andere kant de gelovige mens, eventueel de wedergeboren mens, als het over nieuw testamentische tijd gaat. En dat zijn twee categorieën die met elkaar weinig gemeen hebben en die elkaar ook eigenlijk niet verdragen. Het is de tegenstelling tussen vlees en geest. Heb je dat nog? Dus het gaat altijd uiteen. En dat idee, dat plaatje, die gedachte, die herhaalt zich, die wordt herhaald in al die geschiedenissen. Elke keer als je de twee hebt, gaan die twee op een of andere wijze uiteen. Want de een is een beeld van de oude mens en de ander is een beeld van de nieuwe mens. Of de een is een beeld van de religieuze mens en de ander is een beeld van de gelovige mens. De een is een beeld van het oude verbond, de ander van het nieuwe verbond. Noemt u maar op. Zie? En dat heb je hier dus ook. Want Esau, ja, dat is Edom. En we hebben al eerder vastgesteld in die geschiedenissen dat Ezo een beeld is van het Joodse volk, levend onder de wet. En dat Jacob een beeld is van de gemeente. Maar die komt daar niet uit voort. Die wordt gebouwd uit die andere tak van de familie, weet u nog? Maar Ezo, Edom, blijft heel de Bijbel door. Een beeld van de natuurlijke mens met de eerste beginselen der wereld. Daarom heet hij Edom en daarmee ook Adam. Het is gewoon de natuurlijke mens die leeft onder religieuze wetten, om zo te zeggen. Hij heeft zo zijn eigen filosofieën. Maar dat is heel wat anders dan te leven uit de woorden, dan wel de beloften Gods. waar het woord van God per definitie waarheid is, moet je toch op de gedachte komen dat al die religie dus in wezen leugen is. He? Heb je daar een tekst voor? Nou, Johannes 1, de wet is door Mozes gegeven. Niet dat ik het bedacht heb, want men roept meteen in Genève en alles wat eruit vandaan komt, roept men dus de wet des Heren. Dat staat ook in de Bijbel. Maar het staat in de Bijbel, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid. En dat genade tegenovergesteld is van wet, dat krijg je al moeilijk onder de mensen. Maar je moet concluderen dat dus ook waarheid het tegenovergestelde is van wet, maar het tegenovergestelde van waarheid is leugen. Dus wet en leugen. Ja, dat, volgens wat ik geleerd heb, zijn dat dan toch synoniemen. Het is weliswaar niet hetzelfde, maar het ligt grotendeels over elkaar heen. Heb je dat? Nou ja. Wat zei de heer tussen die wet, tegen die wetgeleerden ook alweer? Hij zei, gij geveinsden. En veinzen is liggen. Ik wou niet meteen zeggen toneelspelen, want ik ben niet meteen een cultuurbarbaar, maar doe maar. Maar toch. U weet toch dat toneelspel in de christelijk-orthodoxe kring een heel slechte reputatie heeft. En dat het eigenlijk verboden is, theater. Want toneelspelen is liggen. Je doet je anders voor. De toneelspeler doet zich anders voor dan is. Dat is waar. En daarom was het verboden, daarom mocht het niet. En acteurs, dat was de laagste sociale klasse, zal ik maar zeggen. Muzikanten trouwens ook, maar toen maar. De artiesten die zelf wat bedachten enzovoort. Dat is allemaal niet goed. Maar toen maar. Hun haven was te veel om samen te wonen. Derhalve, vers 8. Mooi woord, hè. Derhalve woonde Esau op het gebergte Seir. En dan Esau is Edom. Dat is wel aardig, want de naam Seir is ook een aanduiding van Esau. Omdat hij woonde op het gebergte van Seir, maar Seir was een meneer, was ook iemand. Dat weten wij zeker, omdat wij vanaf vers 20 lezen, dit zijn de zonen van Seir. Heb u dat? Want het punt is dat weliswaar Esau woonde op het gebergte van Seir, in het gebied wat wij gewoon Edom noemen. Zo staat het ook in de atlassen. Maar hij woonde daar niet alleen. Hij verzwagerde zich ook met de familie van Seir. Dat wil zeggen, zijn familie trouwde met op zijn minst twee dames uit het geslacht van Seir. Dat wordt hier ook vermeld in wat hier nu verder volgt. En of het belangrijk is. Ach, het betekent dat Edom, Esau, beschouwd wordt als de voortzetting van de zogeheten Horieten. Ja, dan wel van Seir en dat hij de erfgenaam is ook van die naam. Seir betekent ook zoveel als ruig. Hoewel Seir ook de gedachte nog steeds in zich heeft van dat woord Sarah, wat wij in de tijd besproken hebben. En dus van de Sar en de Seur en de Tsar en de Caesar en de Sja, dat wil zeggen iets vorstelijks. En dat iets vorstelijks van doen heeft met ruig, met harig. Nou ja, een beetje klassieke film over de Schotse koning. Het gaat over allemaal die ruige jongens met die lange haren. Dat weet ik toch, hè? Ik weet niet zo gauw hoe die films allemaal heten, maar ik heb ze ook vast niet allemaal gezien. Maar anders vraag ik dan Simpson. Dan weet je weer dat ruigharig, dat staat voor kracht enzovoorts. Dus toch iets als koningschap. En dat is toch weer een wat nettere term daarvoor. Maar hier staan dus de namen achter elkaar. Seir, Esau, Edom. En dan komt hij weer, hè. Dit zijn de geboorten van Esau, de vader der Edomieten, op het gebergte Seir. Ik denk dat dit opnieuw ondertekening is van het voorgaande. Dat het maar een klein stukje is waarin, dat wil zeggen vers 1 tot en met 9, of tot in vers 9, waarin vermeld wordt dat Esau met zijn hele familie vertrokken is naar het zuiderland. Dat wil zeggen naar wat wij als Edom kennen, het land van Edom of Seir, en zoals het in onze atlas dus ook inderdaad is opgenomen. Heb je dat? Maar dan komt er nog een stuk achteraan. Dat loopt eigenlijk tot in 37 vers 2. En ik lijkt mij ook dat dat stuk geschreven is alsnog door Jacob. Dit hiervoor was dus twee keer Esau. En nu volgt nog een stuk van Jacob. Dat ondertekend wordt in 37 vers 2. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Punt. En daar is datzelfde woord geboorten vertaald met geschiedenissen. Daar is een goede reden voor. Want je vindt hier geen geslachtsregister in hoofdstuk 37. Dus om het dan te vertalen met geboorten, laat staan geslachtsregister, ja, dat kan je niet doen. Dus toen hebben ze het vertaald zoals het eigenlijk had gemoeten, geschiedenissen. Maar zo hadden ze het altijd moeten vertalen. Niet in de zin van de gebeurtenissen, maar in de zin van wat opgeschreven is. Hebben jullie dat nog? We zitten een beetje met die termen, omdat wij kennen de uitdrukking en het geschieden. En dan gaat het dus over gebeurtenissen. Het geschieden in die zin, nou ja, enzovoort. Want het was weer net kerst geweest, weet u wel. Lucas 2, er geschiedt van alles. Dat zijn gebeurtenissen. Niettemin, we hebben een synoniem voor geschiedenis, dat is historie. Maar het begrip historie veronderstelt, nee, het eist dat het is opgeschreven. Vandaar dat wij de kennen prehistorische geschiedenis. Dat betekent meteen dat geschiedenis en historie dus niet hetzelfde is. Er zijn gebeurtenissen geweest, maar dat was voor de tijd dat men het opschreef. Zeg men. En dan noemt men het prehistorie. En wat wij van de prehistorie kennen, ik moet het eigenlijk zeggen allemaal met de Bijbel dicht, hè? Want eigenlijk bestaat het helemaal niet. Maar, ofwel. Nou ja, het kan, prehistorie, maar dan is het van voor Adam. Dan is het uit die oude wereld. Dat kan, want daar hebben we geen rechtstreeks verslag van. Ook in de Bijbel niet. Geen gebeurtenissen of niks. Dat zou kunnen. Maar prehistorie, dat wordt geacht gebeurtenissen te zijn die niet opgeschreven zijn. Als je vraagt, hoe kennen we er dan wat van? Hoe weten we er wat van? Dan is het antwoord doordat we allerlei artefacten, heet dat. Allerlei zaken uit de grond opgraven. Gewoon de scherven van het verleden. En die lijmen we dan aan elkaar, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Met de moderne lijmsoorten en kits en wat het was. En dan zeggen we, kijk, dat is wat vroeger gebeurd is. Dan maken we een systeem, we schuiven de gegevens in elkaar. Leggen ze naast elkaar, maken er een mozaïekje van. En dan, dat noemen we dan geschiedenis. Ik drijf er een beetje de spot mee, dat begrijpt u. Want ja, het zijn leuke dingen voor de mensen. Maar of het resultaat van het een en ander, of dat inderdaad klopt. Nee, dat weten we niet. Men bedenkt maar wat. Heb je dat? Dat is prehistorie. Maar als eerst uit geschiedenis zou je het eigenlijk moeten lezen als historie. Dit is de historie van, en dat betekent dat degene die het geschreven heeft, het nu ondertekent en zijn naam eraan geeft. Dat is alles. Dat is volkomen logisch. Maar ja, het is in de geloofsbelijdenissen niet opgenomen en ook niet in de catechismus. Dus ja, je krijgt het nooit meer onder de mensen. Maar ik ben niet de eerste die het zegt. Hè. Dit is ook oud, maar je krijgt het er niet meer in, helaas. Maar het is Bijbels. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. En dat is in 37 vers 2. En ik wijs er dan maar op dat het dan verder gaat met Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar. Met andere woorden, het gaat niet meer over Jacobs geschiedenissen. Het gaat over de geschiedenis van Jozef, de rest van dit Bijbelboek. En dat is nogal wat. Zodat het inderdaad niet een opschrift is, maar een ondertekening. En dat eigenlijk dus dit hoofdstuk had moeten beginnen bij het woord Jozef in vers 2. Als je het netjes indeelt. Mij maakt het niks uit. Je moet gewoon weten dat die hoofdstukkenindeling pas heel laat gemaakt is. Dat verder niks betekent. Maar dit betekent dus wel dat hoofdstuk 36 in elk geval vanaf vers 9 geschreven is alsnog door Jacob, die dan als drager van het eerstgeboorterecht en daarmee drager van Gods belofte melding maakt van de situatie alsnog van Esau. En we krijgen dus opnieuw een opzomming van Esau en zijn vrouwen en inmiddels ook zijn nageslacht uitgebreid. Zie, een beetje hadden we dat al natuurlijk in hoofdstuk 36 vers 2 tot en met 5. En nu komt het nog een keer. Het is leuk voor de mensen die bronnensplitsing aanhangen. Dan zeg ik, dat klopt. Er is ook niks moeilijks aan. De ene bron is Esau, de andere bron is Jacob. Niks moeilijks aan. Dit nu zijn de geboortengeschiedenissen van Esau, de vader de Edomiet op het gebergte Seir. Punt. En dan, vers 10. Dan gaat het verhaal verder en het begint uiteraard zoals u gewend bent met een opsomming van nageslacht, want we zijn een generatie verder, we lopen een generatie verder, hoe je dat maar hebt. En dan staat er dus, dit zijn de namen der zonen van Esau. Elifas, de zoon van Ada, die we natuurlijk al kennen als de dochter van Elon, omdat Esau het zelf gemeld had in vers 2. Maar dit is als het ware het volgende boek. Hè? Ja, goed. Elifas, de zoon van Ada, Esau's huisvrouw. Reuel, de zoon van Basmat, Esau's huisvrouw. En de zonen van Elifas waren Teman, Omar, Zeva, Gajetam en Kenas. En Timna was een bijwijf. Excuseer de mol. Een bijwijf. In het Engels heette trouwens de echtgenoot tussen allemaal een wife. Maar als je in het Nederlands zegt maar wife, dan word je niet in dank afgenomen. Want bij ons klinkt dat negatief. Waarschijnlijk doordat we de ei ook niet netjes kunnen uitspreken. Wife. Ik vind het de meest beroerde klinker die er is, de ei. Vooral als je die lui met een Amsterdamse accent, dat het tegenwoordig verplicht is op radio en televisie, als je die lui hoort praten of zelfs zingen. Dat is nog erger. He? Heb je dat niet? Als die mensen liedjes zingen uit opwekking, liedjes noem ik dat, uit opwekking in het algemeen tegenwoordig. Ja, een hele brede mond, dan krijg je dat vanzelf zo. Ik vind het mateloos irritant. Dat iemand dialect spreekt, vind ik prachtig, dat vind ik mooi. Daar kun je voor kiezen. Maar onzorgvuldig articuleren, ik vind het verschrikkelijk. Maar een bijwijf, dat kan toch? This is my wife and this is my bijwijf of zoiets. Nou goed. Timna was een bijwijf van Elifas, de zoon van Esau. En zij baden aan Elifas Amalek. En dit zijn de zonen dus, samenvattend, van Ada, Esau's huisvrouw. Nou heb ik hier Hiervoor heb ik hier briefjes liggen. Misschien dat iemand het uitdelen wil. Want dan blijf ik hier gewoon doorpraten vannacht het lessenaar. Maar daar heb ik ze samengevat. Daar staat ze gewoon op. Alleen heb je dan een puzzel om het te lezen misschien. Maar om het enigszins overzichtelijk te houden. Als u vraagt, wat moet ik daar dan mee? Dan moet ik u zeggen, ja, dat weet ik ook niet. Maar het staat in de Bijbel. Dus dan heb je een overzicht. Het is kennelijk belangrijk genoeg om het te melden. Dus daar vinden we Esau met drie vrouwen en één bijvrouw. Want ik wou niet zeggen drie wijven en één bijwijf. Maar ja. Want wij vinden Esau met Ada. Waaruit geboren wordt Elifas. En daaruit worden geboren Teman, Omar, Zefa. Sefo, Gaietam, Kenas. En dat was het dan. En dan was het nog een bijwijf Timna. Waaruit geboren is Amalek. En daar krijgen we natuurlijk nog het een en ander mee te stellen. Omdat die hierna doorgaat voor de eerstgeborene van Esau. En Esau van nature was de eerstgeborene, zoals Ruben, dat was uit Jacob. Maar uit Esau gaat het verder met Amalek, dus Esau, Amalek. En daar komt inderdaad een volk uit voort. Maar het aardigheid is dat al deze namen die hier genoemd worden, zijn namen van stamvaders, van clan, C-L-A-N, clanhoofden, of hoe je dat maar noemt. Kortom, daar zijn volkeren of althans stammen uit voortgekomen. Zoals dat ook aan het geval was bij Jacob. Want die 12 zonen van Jacob zijn allemaal stamoudsten geworden. Of moet je zeggen stamhouders? Nou, in ieder geval komen die stammen van Israël uit voort. Maar je had ook stammen inderdaad uit Esau. En die worden hier opgesomd. Ze worden in tweede instantie dan ook aangeduid als vorsten. Dan leest u maar even verder mee. Want er staat dan vervolgens. En dit zijn de. We waren bij in vers 13. Dit zijn de zonen van Reuel, Nahat en Zera, Samma en Mizza. Dat zijn geweest de zonen van Basmat. En dat is dus ook als vrouw genoemd van Esau. Staat erbij, Esau's huisvrouw. En vervolgens, en dit zijn geweest de zonen van Aholibama, dochter van Ana, dochter van Zibion, die al genoemd was in vers 2. Esau's huisvrouw. En zij baden aan Esau Jezus en Jaelam en Korah. En daarna heet het. Dit zijn de vorsten der zonen van Esau. En dan krijg je weer een opsomming. Maar nu heten ze vorsten. En het is niet het normale woord voor vorst. Het is. Ik weet niet, heeft er iemand de King James version? Duke staat daar. Duke. Hoewel ze niet piano konden spelen. Maar ze heette Duke. Hetgeen wij vertalen met hertog. Maar ja, hoe dan ook. Het betekent het hoofd van een volk of van een stam of van een clan. Of wat voor de titels we daar maar aan geven. Het Hebreeuwse woord is, zal u verrassen misschien, is aloef. Want ze vinden dat wij het zo moeten uitspreken. Ik spreek het liever gewoon uit als Alaaf. Maar dat komt omdat het zo weer carnaval is natuurlijk. Maar de standaard uitspraak is die van Alef. Omdat het de naam is van de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. De Alef. En zo ook geworden tot de naam van de eerste letter van het Griekse alfabet. En dan noemen we het Alfa. Maar de Alef, deze mannen, die worden vorsten genoemd. Wij zouden, denk ik, nu op het idee komen om ze alfamannetjes te noemen. Kent u dat? Een alfamannetje. Dat is de baas van de troep, de dominante man. Je hebt ook alfa-vrouwtjes, maar dat zijn onderdieren die het matriarchaat aanhangen. Zoals daar zijn olifanten of zo. Maar toen maar weer. Maar een alfaman, Alef, wordt voor de gelegenheid vertaald met vorst. En niet alleen hier, komt een paar keer vaker zo in de Bijbel voor. Maar er zijn meerdere woorden die met vorst vertaald worden. Je moet toch wat. Maar het betekent gewoon leider van, ik noem het dan maar een clan. Want het woord stam is misschien wat te groot. Maar dat weet ik ook niet. Maar het zijn stamoudsten, stamhoofden. En hier worden ze uitdrukkelijk zo genoemd, notabene door Jacob. Dan staat er eerst de zonen van Elifas, de eerstgeborene van Esau. Want vreemd genoeg, Amalek, die komt voort uit een bijwijf, uit een bijvrouw, dat stond er ook weer. Timna was een bijwijf van Elifas, ja, toch Elifas, ja. Maar de eerstgeborene uit die geslachtslijn, dat is dus Amalek, die komt voort uit Elifas, maar dan met een bijwijf staat er. Dat is toch een vreemde lijn, maar niettemin, met Amalek krijgen we uitdrukkelijk van doen. En zelfs tot in onze dagen en nog verder, want dat is wat in de Bijbel aangegeven wordt. Want Amalek wordt geacht de opvolger te zijn dus van Esau, van Edom. En dat wil zeggen met dezelfde overdrachtelijke betekenis. Hij staat voor de natuurlijke mens met zijn religie, met zijn wet, met zijn, wij moeten hier wat zijn in deze wereld, is dominant, enzovoort. Het blijft zo, als God niet Israël had uitverkoren, dan zouden de Amalekieten het eerstgeboorterecht hebben over de volkeren der aarde. Ik had ook kunnen zeggen, dan zouden de Edomieten dat gehad hebben. En ik had ook kunnen zeggen, dan zouden de Ismaëlieten dat gehad hebben, maar ja. Het ligt in volstrekt diezelfde lijn. En direct bij de geboorte van het volk Israël, dat is niet in het boek Genesis, maar in het volgende Bijbelboek, in Exodus, direct bij de geboorte van Israël uit Egypte, om zo te zeggen, daar zijn ze nauwelijks in de woestijn. Dat wil zeggen, verlost uit Egypte, uitgetrokken. En dan lezen wij meteen op zeer laconieke wijze, lezen wij, en toen kwam Amalek. Dat is in hoofdstuk 17. Ze zijn in de woestijn, ze krijgen het manna uit de hemel, ze krijgen water uit de rots, overal in voorzien, volk is goed verzorgd. Met sociale zorg en wat dat maar was, dat zal ik om zeggen. Hè? Met een voedselbank of zo. Maar goed, en dan staat er in vers 8 van Exodus 17. Toen kwam Amalek. En Amalek kwam, en toen kwam Amalek. Alsof het een vanzelfsprekende zaak is. En zo moet je dat dus ook zien. Dat is de meest natuurlijke vijand van Israël. En dan staat er, u weet wel, dat is die geschiedenis waarbij de hele dag gestreden wordt tegen Amalek. En het verloop van de strijd was afhankelijk van het opheffen der handen van Mozes, ondersteund door Aaron en Hur. Maar dan staat er uiteindelijk in vers 14... Toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, de opvolger van Mozes dus, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Schrijf het in een boek. En dan vers 16. En hij zeide: dewijl de hand op de troon des Heer is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Dus dat is tot vandaag. En tot in de toekomst eigenlijk. En als je later leest in de... Dat is in Numeri, maar ik weet zo gauw ook niet waar. Zo staat het hierbij. Numeri 24, ja, staat er wel bij. Numeri 24 in de profetie van Bileam. Dan lezen wij daar... Numeri 24, dat Bileam de Amalekieten zag. Vers 20... Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op. Ik vind het een mooie formulering. Hij hief zijn spreuk op. En zeide: Amalek is de eersteling. De eerstgeborene, de eersteling. Amalek is de eerstgeborene der heidenen. Maar zijn uiterste is ten verderve. Naar aardse maatstaven dus worden de Amalekieten beschouwd als dragers van het eerstgeboorterecht in deze oude wereld. Maar zijn einde is, zijn uiterste is ten verderve. Hij gaat naar de... Ander woord voor Filistijnen, broeder, ja. Want dat konden we nou even niet gebruiken. Maar inderdaad, dat is zo. Waaruit ik dan ook maar even de conclusie trek dat die laatste figuur, die ik probeer het woord antichrist te vermijden, want die bedoel ik niet, maar dat is de duivel zelf, maar dat die laatste koning, zal ik maar zeggen, die horen die op zal komen, die vorst over het laatste wereldrijk, dat dat wel degelijk een Amalekiet is. En de koningen van de Amalekieten heten allemaal Agag. Agag 1, Agag 2, Agag 3. Hoe ze maar heten, ze heten Agag. En de laatste Agag die ik in de Bijbel tegenkom is in de dagen van Esther. Want daar hebben we Haman, de grote Jodenhater. En die was een Agagietstater, dus die stamde uit het koningshuis der Amalekieten, maar die wordt daar overwonnen. Maar het is weer een beeld van de uiteindelijke overwinning in dat laatste grote wereldrijk, om zo te zeggen. De koning van Babel, of hoe je het maar noemen moet. Maar dat dat een Amalekiet is, dat lijkt me duidelijk. En ook een Palestijn, een Filistijn. Filistijnen zijn niet een volk in zichzelf, hè. Die stammen uit allerlei... Oosterse volkeren daar, Edomitische, Ismaelitische volkeren. En dat is weer omdat, bijvoorbeeld, omdat Goliath een Filistijn was. Hebben we die nog? Namelijk. Nou ja, dat is ingewikkeld, maar hij is wel degelijk de eerstgeborene. Terug in Genesis 36, vers 15. De vorsten der zonen van Esau. De zonen van Elifas, de eerstgeborene Esau, waren de vorst Teman. Dan krijg je dus een opsomming. Ik heb ze geteld, ik heb ze 100 keer geteld, bijna 100 keer geteld. En het werd elke keer toch 13. De vorst Teman, de vorst Omar, de vorst Zepho, de vorst Kenas, de vorst Korah, de vorst Gajetam, de vorst Amalek. Dat zijn de vorsten van Elifas in het land van Edom. En dat zijn de zonen van Ada. Dat is dus een de vrouwen van Esau. En dit zijn de zonen van Reuel. Die stamden van Basmat. De derde vrouw in mijn lijstje althans van Esau. Zonen van Reuel, de zoon van Esau, de vorst Nahat, de vorst Sera, de vorst Samma, de vorst Mispa. Dat zijn de vorsten van Reuel in het land Edom. Dat zijn de zonen van Basmat, de huisvrouw van Esau. En dan hebben we nog de zonen van Aholibama. Dit zijn de zonen van Aholibama, de huisvrouw van Esau. De vorst Jehus, de vorst Jaelam, de vorst Korah. Dat zijn de vorsten van Aholibama, de dochter van Ana, de huisvrouw van Esau. Enige probleem zit hem in dat hier genoemd wordt in Korah, die in vers 16 al genoemd was als zoon van Ada. Dus is hij nou een zoon van Ada of een zoon van Aholibama? En daar heeft men allerlei theorieën op losgelaten, ook incestueuze enzovoorts, om het kloppen te krijgen. Ik geloof niet dat ik dat moet uitleggen. Trouwens, er is ook een theorie die zegt van, nou ja, hij was van de ene vrouw, maar is opgevoed bij die andere vrouw. Dat komt ook voor, dat verschijnsel. Dus, en ook in de Bijbel, dus dat kan allemaal. En dan heb je natuurlijk ook nog het verschijnsel dat in sommige Bijbelversies die Korach uit vers 16 wordt weggelaten. Dat wil zeggen, die komt dan niet voor. Ik meen in de Septuaginta dat die dan niet voorkomt. En ik meen ook, maar ik zoek in mijn aantekeningen. Maar die kan ik niet vinden. In de zogenaamde Samaritaanse versie. Maar wat u er verder mee moet, weet ik ook niet. Je hebt maar één Korah en misschien had hij twee moeders. Weet ik het, zoiets. Dat zijn de vorsten van Aholibama, de dochter van Ana, de huisvrouw van Esau. En dan staat er, weer samenvattend, dat zijn de zonen van Esau, dat zijn hun lieder vorsten. Hij is Edom. En dan tel ik ze weer en dan kom ik weer uit op de 10. Van Esau. En daarna krijg je ineens, en dit zijn de zonen van Seir, de Horiet, inwoners van dat land. En wat er dan gebeurt, is dat er teruggegrepen wordt op de bevolking van dat land, waar Esau zich gevestigd heeft en waar hij zich mee verzwagert, om zo te zeggen. Kortom, er wordt teruggegrepen op een paar generaties terug. En van Seir worden afstammelingen genoemd. En daaronder vinden we er dan twee, maar dat heb ik op dat lijstje apart vermeld, als het goed is. Niet dan? Ja. Naar aanleiding van Genesis 36 vers 20. Daar heb ik bij vermeld. Afstammelingen van Seir. De ene lijn loopt via Zibeon en Ana naar Aholibama. Die wij kennen als vrouw van Esau. Zodat de zonen die daaruit voortkwamen, eveneens dus zonen, kleinzonen, achterkleinzonen, weet ik het, zijn van Seir. En dan hebben we ook nog een dochter van Seir, die wordt genoemd Timna. En Timna kennen we als die bijvrouw van Elifas, waaruit Amalek geboren is. Hebben we die nog? Dus er zijn twee vrouwen afstammend van Seir, die gehuwd zijn met Esau, dan wel een afstammeling van Esau. En zo worden die families aan elkaar gekoppeld. En dan krijgen we een opsomming. Ja, ik moet u zeggen, wij komen die namen verder ook niet tegen. Dit is wat je eruit moet halen. Daar is een verbinding. Maar vervolgens komen wij in de Bijbel wel degelijk de naam Seir tegen. Terwijl Esau bedoeld is. En dan kun je nog zeggen, dat is een associatie met het land, Seir. Maar hij is wel degelijk, of althans zijn afstammelingen zijn wel degelijk afstammelingen, althans voor een deel van deze Seir. En dit is wat vermeld is, te vrezen valt dat verder nageslacht nog veel meer vermengd is geworden met afstammelingen van Seir uiteraard. Want daar is Esau op gaan wonen. Hij heeft als het ware die identiteit overgenomen. Nou, daar zullen we ons doorheen worstelen. En zo komen we bij de vorsten van Seir. Waar die vandaan komt, ja, daar staat de Horiet. En ik ben niet verder gekomen dan dat men zegt Horiet. Dat komt van het woord Hor. En Hor is een berg. En het betekent dat ze in bergen woonden. Niet bergen aan zee, maar bergen in de bergen, zou ik maar zeggen. De Horiet. Men zegt ook dat dat betekent dat ze misschien wel grotten uitgehakt hebben in de bergwand. Maar ja, dat is een inkoppertje, omdat wij kennen in het gebied van Edom, Seir dus, kennen wij natuurlijk Petra. Dat wil zeggen Bosra, of hoe het maar heet, met zijn duizenden in de bergen uitgehakte grotten, woonplaatsen. Al noemt men ze hardnekkig tombs. Dat wil zeggen graven. Maar dat slaat helemaal nergens op. Die mensen wonen erin nog steeds voor een deel. Toch in Petra? Zijn jullie er niet geweest of niet? Nee? Ja, nou ja, in Petra zelf mag het niet. Mogen ze niet wonen. Hoe heet dat? Toen maar. De Bedouinen. Maar net erbuiten wonen ze wel degelijk nog gewoon in die rotswoningen. Maar goed, dit zijn de zonen van Seir, de Horiet, inwoners van dat land. Met enige nadruk, inwoners van dat land al voordat Esau daar kwam dus. Hè? Maar Esau wordt dus hun erfgenaam, om zo te zeggen. En de zonen van Seir zijn Lotan en Sobal en Zibeon en Ana. Iemand is ooit op de gedachte gekomen dat Lotan dezelfde is als Latinus. Niet Tinus, Latinus. Kent u dat? Us is een Griekse, eigenlijk een Griekse uitgang. Dus dan heb je Latin over. U weet wel van Latin. Latinus, dat is eigenlijk in Italië dan, hè, waar de Latijnen woonden. Of dat zo is, ik moet u zeggen, het zou best kunnen, maar we hebben ook enige andere theorieën over de oorsprong van de Latijnen. Dus toen maar, ik laat het maar voor wat het is, want je kunt er verder toch niks mee. Dit is wat men noemt academisch dan, hè? Met excuses aan alle academici onder u, maar dan zo van, het is interessant, je kan erop promoveren en je kan erin lesgeven, maar toen maar. Lotan, Sobal, Zibeon en Ana. En Dishon en Ezer en Dishan, dat zijn de vorsten. Hetzelfde verhaal, de vorsten der Horieten. Dan wel de zonen van Seir in het land van Edom. In het land waar Edom is gaan wonen. En van Ana, dat weet u. Aholibama was de dochter van Ana, de dochter van Zibeon, staat er. Dus toen maar we zijn er nog niet, want we komen hem weer tegen. Er staat namelijk vervolgens in vers 22... en de zonen van Lotan waren Hori en Hemam, en Lotans zuster was Timna. En die kennen we ook, want Timna kennen we als de moeder van Amalek. Bijwijf van Elifas. Dus dan weet je waar die Timna vandaan komt. Stam van Seir. En dit zijn de zonen van Sobal, vers 23, Alfon en Manahat. Even kijken, Manahat. En Ebal en Sevo en Onam. Dit zijn de zonen van Gibeon, Aya en Ana. Dat is dus die Ana, de dochter van Gibeon. En de vader van Aholibama. Hij is die Ana die de muilen in de woestijn gevonden heeft toen hij de ezels van zijn vader Gibeon weidde. Ja, muilen. Nou, omdat het woord ezel daar vervolgens staat, dan kom je op het idee, dan zijn het toch muilezels. Of muildieren. Weet je veel. Maar muilen, je vraagt je af wat voor woord het dan is. Want een muil kan ook, ik heb het nog nagevraagd aan Assepoester, dat kan ook een schoen zijn. Of heet dat een mokassin? Nee, dat is een pot met koffie. Nou ja, laat maar. Die de muilen, dan vraag je je af wat voor woord is dat in vers 24 voor muilen. En dan moet ik u zeggen, ja, ik begrijp niet dat men het met muilen vertaald heeft. Want Hamayim, dat kan ik zelf vertalen zonder woordenboek. Hamayim. Wat zei je?
Water,
ja, dat is water. Want Mayim, dat weet iedereen toch? Mayim is... Nee, dat is Jaim. Dat is Jaim. Mayim, Mim is water en Mayim is wateren. Als het veel is, dat heet Mayim. In het Jiddisch komt het dus ook tot ons, het Mayim. Men zegt dat het Amsterdams dialect is, maar het is gewoon Jiddisch. En ik zou niet weten waarom je het ook niet zo zou vertalen. Want het wordt verder in de Bijbel nergens vertaald met muilen of muildieren of wat dan ook. Ik weet niet hoe ze erop gekomen zijn. Er is zelfs een hele theorie op ontwikkeld. Namelijk dat deze zonen van Seir uitgevonden hebben dat je muildieren kunt fokken, heet dat geloof ik. Door een kruising tussen een paard en een ezel. Dat ze dat toevallig ontdekt hebben. En hij heeft dit gevonden. En zo is het gekomen. Maar het lijkt mij erg onwaarschijnlijk. Punt 1. En punt 2. Hamayim is de wateren. Dus hoe men bij dit soort vertalingen komt, is mij een raadsel. Want dan, we lezen gewoon, die de wateren in de woestijn gevonden heeft toen hij de ezels van zijn vader Gibeon weidde. Dat is toch volkomen logisch. Die mensen hebben toch water nodig. Heb u dat? Nou ja. Of er nog iets anders achter zit dan deze historische betekenis. Nou, het meest voor de hand liggend is om hem te onderscheiden van eventueel een andere Ana. Want er schijnt een oom van hem te zijn, die heet ook Ana. Dat is in vers 20. Want er is Ana... Zijtak, om zo te zeggen. Maar goed, dat doet er verder weinig toe. Over iets achtersteek wel het verschijnsel van de ezel. Dat kent u misschien. En anders, dat is pas Genesis. Dus zoveel hebben we het nog niet, zijn we het nog niet tegengekomen. Maar de ezel is in de Bijbel altijd een uitbeelding van een gelovig overblijfsel. Dat weliswaar lasten kan dragen, maar liever niet. Zodat de ezel nogal eens een eigenzinnig type is in de Bijbel. En ook eigenlijk verlost moet worden. Niettemin is de ezel als beeld van gelovigen daarmee ook de drager van het woord. Dus dat zo'n beest spreekt, dat is dan niet zo heel verwonderlijk meer, zeg ik dan maar. En dat er sprake is van een ezelskaak waarmee je de Filistijnen kunt verslaan. Dat lijkt me ook een prachtig beeld. Dat is uit de geschiedenis van Simpson. Je weet wel. Ezelskaak. Nou ja. Wat hebben we nog meer? Bij Saul, als Saul tot koning gezalfd wordt, gaat dat samen met dat de ezels zoek zijn. Want Saul staat voor de wet en ezels willen niet onder de wet. Niettemin worden ze eronder gebracht. En dus zijn de ezels dan weer terecht enzovoort. Maar terwijl die ezels zoeken was, kwam je Samuel tegen en werd hij gezalfd. Weet u nog? Er is altijd iets mee. En in het Nieuwe Testament vinden we een vrije ezel waar nog nooit iemand op gezeten heeft, die nog nooit een last gedragen heeft. En zo moet het. En die is voor de Heer. Heb je dat? Dat is vastgegeven in de Bijbel. En hier heb je ook ezels die kennelijk water nodig hadden en dat is ook gevonden. Maar het idee van wet en dat je onder de wet een gelovig overblijfsel hebt, dat kun je hier wel in terugvinden. Want Seir en Edom en die tak, die andere tak, die zijtak naast Israël, is daar natuurlijk een beeld van. Van enerzijds wet, maar aan de andere kant, men moet ervan verlost worden, men moet bij de putten, de bronnen komen, bij de beloften gods enzovoorts. Dat is het. Niettemin zal dit wel een bijzondere gebeurtenis geweest zijn in het verleden, maar dat wil nog niet zeggen dat het zo nodig historisch vermeld moet worden. En als het toch gebeurt, dan moet het dus een of andere betekenis hebben. Zoiets dus. Nou goed, vers 25, en dit zijn de zonen van Ana. Dizon en Aholibama was de dochter van Ana. En Aholibama was dus de vrouw van Esau. En daar heb je die andere verbinding dus tussen die beide families. En daarna de zonen van Dishon, Hemdan en Esban en Itran en Geran. En dit zijn de zonen van Ezer, Bilhan en Zaavan en Akan. En de zonen van Dishon, Us en Aran. Ik kan ze ook niet aan elkaar houden, u ook niet, maar ze komen ook niet meer voor. In de geschiedenis verder. En dus zijn het de vorsten der Horieten. En nu worden ze als vorsten genoemd. Daar heb je ze weer, de alfamannetjes, de aloeps, ja. Vorst Lotan, de vorst Sobal, de vorst Sibion. Maar die namen zijn we nu hiervoor allemaal al tegengekomen. De vorst Dishan, de vorst Ezer, de vorst Dishan, die staat er dus twee keer. Dit zijn de vorsten der Horieten naar hun vorsten in het land Seir. Maar in vers 21 heette het nog in het land van Edom. Maar het gaat onder beide namen. En dit zijn de koningen, vers 31, die geregeerd hebben in het land Edom. Eer een koning regeerde over de kinderen Israëls. En dan ontstaat er weer een discussie. Bela, de zoon van Beor. Dat lijkt op Bileam, de zoon van Beor. Is dat dezelfde? Maar het antwoord is, dat kan niet, want er zit een paar honderd jaar tussen. Bileam is na de uittocht uit Egypte, bij de intocht in Canaan. Dus ja, Maar het zijn wel dezelfde namen. Bela, de zoon van Beor, regeerde in Edom en de naam zijn stad was Dinhaba. Nergens terug te vinden. Niemand weet wat het geweest moet zijn. Bela stierf en Jobab, de zoon van Zera van Bosra, regeerde in zijn plaats. Maar Bosra kennen we als aanduiding van de hoofdstad van Edom. Wordt als Bosra aangeduid. In mijn opvatting, punt 1, er zijn meerdere plaatsen die Bosra heten. Dat is op zich niks bijzonders. Wij kennen in Nederland nogal wat plaatsen die Bergen heten. En plaatsen die Hoorn heten. Plaatsen die Alfen heten. Nog eens wat. dan moet je er altijd bij zetten welke provincie je bedoelt. Toch? Of het in het land is of aan zee. Toma. Dus dat kan heel goed. Bosra betekent zoveel als kooi, een schaapskooi. En voor zover ik weet is het precies hetzelfde als Petra. Sela. Met dat kleine verschil dat oorspronkelijk althans Sela de rots is. Dus Umelbiara, die grote die berg waar je tegenop kijkt als je in moderne Petra rondloopt. Maar die dalketel van Petra, zo noemt men dat, dat is schaapskooi, dat is Bosra. Dus het is niet echt 100% hetzelfde. Maar op onze atlas heet het gewoon Petra, het hele gebied. Dus Bela stierf van Jobab, de zoon van Zera. Dat is dus van iemand anders. Van Bosra regeerde in zijn plaats. Hier is niet sprake van erfopvolging. Want Jobab stierf en Husam uit der Temanietenland regeerde in zijn plaats. En die stierf weer en in zijn plaats regeerde Hadad, de zoon van Bedad. Die Midian versloeg in het veld van Moab en de naam van de stad was Avit. Weten we ook niet wat het is. Hier vind je dus weliswaar opvolging van koningschap. Want er staat steeds, hij stierf en toen kwam een andere koning. Maar het was niet een natuurlijke zoon. Zo gaat dat dan soms. Ik weet niet of u weet hoe dat ging in de dagen van het heilige Roomse Rijk der Duitse natie. De Duitse keizers uit het verleden. Die werden, gingen dood en er werd er een nieuwe keizer gekozen. Uit de vorsten, uit de koningen die er waren. Het einde van werd dan tot keizer benoemd. Maar ja, dat was in wat wij nu Duitsland noemen zo. Maar in Engeland, nog verder terug, had je precies hetzelfde. Anders wel in Schotland. Dat je de diverse koningen. Maar dan, als het nodig was, dat is dus in geval van oorlog in elk geval. Dan werd er iemand tot High King gekozen. Tot hoge koning en die kreeg dan het opperbevel. En die werd niet noodzakelijk opgevolgd door een biologische zoon of zo. Bij gelegenheid zat zijn functie er weer op. En dan ze er weer een nodig hadden, werd er weer een gekozen. Heb je dat nog? Tamelijk gebruikelijk zoiets. Omdat men niet zoveel voelde voor echt een groot rijk. Onder één machthebber. Men liet het liever eenvoudig, kleine hoeveelheden en zo ieder met zijn eigen regering of vorst enzovoorts. En daar is wat voor te zeggen natuurlijk. Hè. We hebben het over, doen we het op grote schaal of doen we het op kleine schaal? Nou ja, daar is oeverloos over gediscussieerd, de eeuwen door, tot vandaag. Waarschijnlijk elke avond op televisie in een of ander praatprogramma komt er wel weer voorbij, denk ik. Maar goed. Ja. Hoeveel macht de provincies moeten hebben? Of dat we ze maar af moeten schaffen omdat Nederland zelf nauwelijks de grootte heeft van een beetje fatsoenlijke Duitse provincie. Om maar eens wat te noemen. Ja. Nou ja, dit is zo oud. En het antwoord op die vragen is afhankelijk. Het juiste antwoord is afhankelijk van de aard van het volk waarover wij spreken. En de eventuele behoeften van de individuen. Maar dit is een oeverloze discussie waar ik me liever niet in verdiep. Dus doe maar. En vers 36. En Hadad stierf en Samla van Masreka regeerde in zijn plaats. Samla stierf en Saul van Rehoboth aan de rivier regeerde in zijn plaats. En Saul stierf en Baal Hanan, de zoon van Achbar, regeerde in zijn plaats. En Baal Hanan, de zoon van Achbar, stierf en Hadar regeerde in zijn plaats. En de naam zijn stad was Pahu. Wat je hier vindt is een opsomming van koningen. En wat de commentatoren die hebben hier moeite mee, omdat als je stel dat je al die lui pak een beet 25 jaar geeft voor hun koningschap, Je moet iets gemiddeld nemen. Ja, dan kom je dus op een paar eeuwen terecht. Hoe kan men dat hier zo bij elkaar opschrijven? En dan zeg ik, nou, als het zo zou zijn, heb ik er toch geen moeite mee. Want ja, we hebben al eerder vastgesteld dat er toch hier en daar teksten tussen staan die van latere datum zijn. Heb je dat? Kortom, dat er een inlegvel is ingestoken even later, zo van hoe dat verder gegaan is. Dat kan toch? Ik zeg niet dat het zo is. Je kunt ook iets anders bedenken. Namelijk, je weet toch hoe dat gaat met die koningen die met elkaar wedijveren. Hoe komt het dat die lui zo vroeg sterven? Ze zijn nauwelijks een paar maanden aan de macht. En dan worden ze vermoord en dan worden ze opgevolgd door de moordenaar. En die is van een andere familie, daarom is er geen erfopvolging. Het is revolte op revolte. Is dat ook een goede verklaring? Ja. Het is geen reclame voor de Edomieten, maar voor de Horieten of wat het maar is. Maar ja, doe maar. We hebben onder Israël een koning, die was maar 3 maanden koning, om maar eens wat te noemen. En dan hebben we in Nederland nog iemand liep iemand rond in de dagen van Frederik Hendrik, die geen koning was overigens. Maar aan zijn hof in Den Haag woonde de winterkoning. Die was gedurende 1 winterkoning geweest van Bohemen. Ik geloof dat ik het goed zeg. Maar goed, en toen hebben ze hem verjaagd. En toen kwam hij bij de familie terecht hier in Nederland. En, de winterkoning. Ja. Niet te verwarren met het winterkoningje. Ja. Maar zoiets. Ja. En die had dan weer een hofdame. En die is getrouwd met Frederik. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Goed. De Baal Hanan, de zoon van Achbor, zeer van Hadar regeerde. En in zijn naam zijn de stad was Pahu. En de naam zijn huisvrouw was Megetabel. Dat is lastig om die op te roepen. Waarschijnlijk eten ze gewoon Bella, maar doe maar. Megetabel, een dochter van Matre, de dochter van Mezahab. We kennen die mensen niet. En dit zijn de namen der vorsten van Ezal naar hun geslachten, naar hun plaatsen, met hun namen. De vorst Timna, de vorst Alva, die kennen we, maar dat is hem niet, hè? De vorst Alva, de vorst Jeted, de vorst Aholibama. Dan is het ineens een meneer, Aholibama. De vorst Ela, de vorst Pinon, de vorst Kenas, de vorst Theman, de vorst Mipsar. Theman kennen we ook als adreskundige aanduiding, als een gebied van Theman. Hè. De heer komt van Theman, zegt... wat was het? Habakkuk, geloof ik. Hè? Ja. De vorst Mipsar, de vorst Magdiel, de vorst Iram. Dit zijn de vorsten van Edom naar hun woningen in het land, hun bezitting. Hij is Esau, de vader van Edom. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders in het land Canaan. Want Esau woonde in het land van Seir. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen. Dat wil zeggen, het was niet hun eigendom. Het was hem beloofd. In het land Canaan. En dit zijn Jacobs geschiedenissen. Punt. En hier eindigt de pericoop. Eigenlijk. Dit is wat Jacob te melden had. En dat is meteen dan de verklaring waarom het toch wel uitgebreid is. Omdat we het zeker 2 keer krijgen. 1 keer van Esau en 1 keer van Jacob. Maar wat beschreven wordt is eigenlijk hoe Esau en de Edomieten opgaan in het geslacht der Horieten van Seir en daar dus in het zuiderland, in Theman, komen te wonen. Gebergte van Paran, die naam stond er nog net niet bij, maar dat gebied is dat. Heb je dat tot zover? Dan heb je 2 volken naast elkaar. Want waar het nu over verder gaat, is over Jozef. En vervolgens de ontwikkeling van de familie van Jacob. Dus Jozef en zijn broeders. tot een volk, tot een hele familie, die dan in zijn geheel komt te wonen in Egypte, want daar draait het op uit. Heb je dat nog? Esau, eerst wordt eerst genoemd, tenslotte is hij de oudste en van nature de eerstgeborene. Hij komt in het land Seir met de hele familie en Jacob met heel zijn familie komt terecht in Egypte. En zodra Israël dan uit Egypte verlost wordt, lopen ze op tegen deze lui weer, tegen Amalek. Want die is aan het, staat aan het hoofd daarvan, officieel, als eerstgeborene. Die strijd gaat gewoon door, alleen nu ben ik al in Exodus. Maar goed, dat is te ver vooruit. Volgende keer de geschiedenis van Jozef. Wie dat geschreven heeft, weten wij officieel niet. Nee, ik weet het ook niet. Mozes. Wij denken dan Mozes. Maar er zit toch wel nogal wat tijd tussen. Maar het zou goed kunnen natuurlijk. Maar misschien hebben we het dan volgende keer over.
Ik denk dat we eruit zijn.
We gaan er nog over stemmen. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen. We mochten terugkijken in oude geschiedenissen, maar tegelijkertijd mogen zien hoe daar de basis gelegd wordt, ook voor de situatie waarin we ons vandaag bevinden. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. Hoe u een plan uitwerkt in de loop der historie en laat zien aan de ene kant uw weg en uw beloften en dat tegenover een weg die een mens zelf bepaalt en de dingen die een mens van nature najaagt. Maar we danken u dat we ons mogen onderwerpen aan uw plan, uw beloften, omdat we daaruit zouden leven en ons zouden richten op de vervulling van hetgeen u van ouds gesproken hebt. Daarom dank u ook voor deze avond en bevelen elkaar bij u aan. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.